Welkom bij Snoek op Zolder, de wetenschapspodcast van de Nederlandse AI-coalitie en het Nationaal Innovatiecentrum voor AI, waarin we wekelijks met gedreven nieuwsgierigheid en humor kleine en grote AI-innovaties, spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreken. Met als rode draad de vraag, waar staan we met AI en wat betekent dit voor jou en de samenleving? Mijn naam is Henny Huygens en mijn co-host is Sietse van Gorkom. In deze alweer zesde aflevering onderzoeken we vooral de energie- en industriesector in Nederland. Ons gast is universitair hoofddocent algoritmes voor planning en optimalisatie. En hij is ook sectiehoofd van de Algorithms Group van TU Delft. Welkom Matthijs de Weert.
Dankjewel.
Volgende week op 3 november organiseert de Nederlandse AI-coalitie de hele ochtend een Tech in a Day online event met een talkshow en coole workshops waarin wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen van AI in de sector Energy and Industry. Voor de luisteraars die aan willen haken, ga naar www.nlic.com en meld je aan. Wordt hartstikke leuk. Matthijs, nou is mijn vraag, energie is één van de sectoren waarin jij veel onderzoek doet. Wat zijn volgens jou de kansen en de uitdagingen daarin? En waarin is die energiesector nou anders dan andere?
Ja, hele goede vraag. De energiesector is echt wel anders dan de andere sectoren. En dat komt volgens mij vooral door de druk die er is op de energiesector om te veranderen. En we willen graag, we hebben allemaal kinderen, we willen graag dat die kinderen ook net zo goed leven hebben als wij. En het huidige energiesysteem is daar niet op voorbereid. En daarom investeren we natuurlijk heel veel in windmolens, in zonnepanelen. We moeten toe naar een duurzaam energiesysteem. Ja. En dat kan eigenlijk alleen maar als we dat slimmer maken.
Ja.
Dat komt omdat die duurzame bronnen, daar kunnen we niet altijd van op aan. En we gebruiken heel veel energie door middel van elektriciteit. En het elektriciteitssysteem, dat is een heel ingewikkeld systeem. Wat als je gewoon hele grote machines hebt die elektriciteit maken, hè, onze energiecentrales, dan draait het eigenlijk vanzelf. Want die kunnen reageren op meer vraag vanuit de eindgebruikers zoals wij. Je moet het elektriciteitssysteem zien als een soort weegschaal. Dat zodra we dus meer gebruiken op datzelfde moment, of zo snel mogelijk voordat die weegschaal doorslaat, moet je ook meer gaan produceren.
Ja.
Nou, als je nou op die weegschaal windmolens zet, ja, die gaan uit zichzelf opeens meer produceren. Ja, daar moet je dus iets mee doen. Dus dan moeten of de andere producenten naar beneden, of het verbruik moet op dat moment omhoog. Nou, dat moeten we op een slimme manier gaan doen. En daar hebben we algoritmes voor nodig.
En dat is ook wat je bedoelt met dat plannings- en optimalisatietechnieken.
Ja, ik kijk daar echt naar met mijn bril op van, dit is een optimalisatieprobleem en we moeten zorgen dat het systeem in balans is. En bovendien ook nog zorgen dat het efficiënt is op termijn.
Ja. En hoe ver is dat nu al, die ontwikkeling?
Nou, eigenlijk staan we nog in de kinderschoenen. Dus er zijn enkele landen die wel wat voorop lopen. Ja. Noorwegen, Denemarken. Maar de rest van de wereld, ik geloof dat we nu iets van 3% van onze energie opwekken met wind. Dat stelt natuurlijk niks voor. Dat is nog echt veel te weinig. De rest van onze elektriciteitsproductie, ja, dat zijn nog gewoon de gascentrales bijvoorbeeld.
Ik was wel benieuwd, op welke manier is kunstmatige intelligentie al onderdeel van het managen van energie in de praktijk? Is dat al aan de gang?
Op kleine schaal zie je wel dat het al gebruikt wordt. Als we even bij huis beginnen, zijn mensen die hebben nu een intelligente thermostaat.
Ah, ja.
Voorheen was de thermostaat die ging aan als je zei, ik heb het koud.
Ja.
Nou, en daarna kreeg je een thermostaat die schakelt. Maar die moest je nog steeds wel vertellen van, hey, ik ben thuis. En die schakelt dan automatisch als het inderdaad te koud wordt. Maar nu kan die thermostaat ook leren wanneer je thuis bent. Ander voorbeeld is, sommige mensen hebben nu een elektrische auto en die laden die op, bijvoorbeeld thuis. En je kunt wat kosten besparen als je dat opladen niet meteen doet als je thuis komt en hem dan op volle kracht laat laden. Maar als dat gedurende de nacht is op momenten dat er wel veel elektriciteitsproductie is, maar wat minder gebruik wordt. Dan is dat goedkoper. Dus er is echt waarde voor het gebruik van die flexibiliteit. En ja, daar worden slimme algoritmen voor gebruikt.
Ja.
En dat is eigenlijk een combinatie van machine learning en slim plannen.
Ah, oké. Okay. Dus het bespaart ook nog eens geld voor de mensen.
Ja, als de markt goed werkt,
ja,
dan liggen die doelen van efficiënt systeem en persoonlijke besparingen, die liggen in elkaars verlengde. En dan hebben we eigenlijk een best goed werkend systeem.
Hey, en in je onderzoek hou je vooral bezig met planning en optimalisatietechnieken en hoe je daarvoor slimme algoritmes kan gebruiken. En dan richt je je vooral op robuustheid, onzekerheid, schaalbaarheid en besluitvorming met meerdere partijen. En dan in een praktische setting. Leg eens uit wat die drie aspecten met elkaar te maken hebben.
Ja, ik hou me met name bezig inderdaad met planningsproblemen in de praktijk. Ja. En als je het hebt over planning, dan heb je het over beslissingen die je neemt en die een impact hebben voor de toekomst. En ook denk je alvast na over beslissingen die je verder in de toekomst gaat nemen.
Ja.
Maar niemand kent precies de toekomst. Dus je moet rekening houden met zekere onzekerheid in die toekomst. En veel van de bekende onderzoeken die gaan eigenlijk over het minimaliseren van de kosten in verwachting. Dus gemiddeld genomen is dit een goede beslissing, want gemiddeld over die mogelijke toekomsten die we zien, zijn dit juiste keuzes. Maar als je met bedrijven praat, dan is dat niet per se wat ze willen. Ze willen ook dat als de toekomst wat tegenvalt op een bepaalde manier, veel minder wind of zo, dat ze dan toch nog juiste keuzes hebben gemaakt. Dus dat betekent dat de keuzes die we nu maken, die moeten eigenlijk meer robuust zijn tegen allerlei verstoringen. Ja. Ik werk ook samen met de Nederlandse Spoorwegen. En daar heb je af en toe een trein die vertraagd is. En je wil dat de planning die je maakt ook nog door kan gaan als die trein wat later binnenkomt.
Ja, dat niet de boel als een kaartenhuis ineens in elkaar dondert.
Ja.
Ja. Nou, en dan, dus dat is een van die punten, hè, robuustheid en onzekerheid. Dat zie je echt in de praktijk vragen terug. En iets anders wat ik terugzie, maar wat een stukje ingewikkelder is om goede oplossingen voor te bedenken, dat is dat tot nu toe gaat het onderzoek over planning en optimalisatie gaat meestal over één doel. We willen de kosten minimaliseren van één bedrijf. Maar als je met name bijvoorbeeld naar het energiesysteem kijkt, dat is niet één bedrijf. Dat zijn heel veel bedrijven en mensen, eindgebruikers, die allemaal beslissingen maken en die beslissingen die hangen van elkaar af. Als onderzoeker en ook met het toekomstperspectief van een bewoonbare wereld in de toekomst, wil ik graag dat het hele systeem efficiënt is. Ja, ja. Dus het gaat niet meer om het optimaliseren van één doel, maar het optimaliseren van het hele systeem, waarbij we weten dat er al die actoren individueel die kosten willen besparen van die elektrische auto.
Ja.
En dat zijn die meerdere partijen en dat is dus een andere belangrijke tak van onderzoek die echt aandacht verdient.
Ja, ja.
En nou hebben die beide onderwerpen, dus robuustheid en omgaan met onzekerheid aan de ene kant, en redeneren over al die partijen die met elkaar dat systeem vormen, die hebben één ding gemeen. Daarmee rekening houden maakt alles ingewikkelder. En dat is dat derde aandachtsveld, scalability, schaalbaarheid.
Ja, ja.
Dat is een probleem dat al heel lang speelt in informatica, waar we altijd mee bezig zijn, waarvoor we ook proberen elke keer die algoritmes sneller te maken, de computers sneller te maken. Ja, dat wordt alleen maar belangrijker als je ook om wil gaan met onzekerheid en ook om wil gaan met meerdere partijen.
Wat zijn nou naar jouw ideeën voor de komende 5 tot 10 jaar de grote uitdagingen op het gebied van AI in de energiesector? Alle ballen op klimaat of zijn er andere dingen?
Nou, het klimaat is zeker een heel belangrijk einddoel.
Ja.
En om daar te komen moeten we echt snel vaart maken met investeringsbeslissingen. En die zijn veel complexer geworden nu die energietransitie daar is. Mm-hmm. Alle energiesectoren hangen eigenlijk aan elkaar vast. Het is niet meer alleen het elektriciteitssysteem, maar je moet ook nadenken over de relatie met waterstofgas, met warmtenetwerken, geothermie. Dus die complexiteit om die aan te kunnen, nou daar ben ik van overtuigd, kan AI ook een belangrijke rol spelen. En dan zie ik eigenlijk 2 takken van sport in de AI die bij elkaar moeten komen om dat soort dingen te realiseren. Mm-hmm. En dat is aan de ene kant moeten we nog beter kunnen gaan voorspellen. En aan de andere kant moeten we ook eigenlijk de schaalbaarheid aanpakken van dit soort problemen. En daar de slimmere algoritme voor bedenken om die beslissingen te ondersteunen.
Wat bedoel je daarmee met die schaalbaarheid aanpakken?
Omdat al die verschillende sectoren in energie nu echt met elkaar te maken krijgen. Dat hebben we nodig voor die energietransitie. Wordt het probleem gewoon groter wat je moet doorrekenen. En dit type problemen, dat is als het een klein beetje groter wordt, neemt de rekentijd exponentieel toe. En dat probleem moeten we dus oplossen voordat we echt goede adviezen kunnen geven over waar te investeren. Dus ja, dat onderzoek, dat loopt natuurlijk al, maar daar moeten we echt vaart mee maken. Dus dat is een hele belangrijke uitdaging die ik zie in deze context.
Oké, en denk je dan dat dat de komende 3 jaar al heel actueel gaat worden of zijn dit echt lange termijn dingen?
Het maken van die keuzes over hoe het energiesysteem er in Nederland over 20 jaar uit moet zien. Die keuzes, die moeten we nu al gaan maken. Ja. Dus in zekere zin lopen we al achter. Hadden we het al af moeten hebben.
Ja. Daar even op voortbouwend. Werken jullie binnen je team dan ook met allerlei andere disciplines binnen Delft samen? Ik denk aan robotica en mechanica.
Jazeker. In onze groep werken we op dit moment overigens niet met robotica en mechanica, maar dus wel uiteraard met collega's die elektriciteitssystemen werken.
Ja.
Maar we hebben ook onderzoeken die gaan meer over transport. Dus met civiele techniek werken we veel samen. Ja. En we zijn recent ook bezig met een start-up die heel goed windstromen kan modelleren. Om te kijken of we een zelflerend systeem kunnen maken dat windmolenparken efficiënter maakt. Als je namelijk een windmolen hebt, die creëert eigenlijk een soort windschaduw. Dus de lucht achter die windmolen, ja, die bevat veel minder energie. En als je een windmolenpark hebt, dan heeft dat dus gevolgen voor de andere windmolens in dat park. Die zijn eigenlijk minder efficiënt. En wat je dan kunt doen, is die voorste windmolen een klein beetje draaien, zodat die windschaduw een klein beetje opzij gaat en dus misschien wel net langs die volgende windmolen.
Oké, dus dat bedoel je met windschaduw?
Ja.
Oké, interessant.
Ja. Weet je wat ik nou zo grappig vind? Dat is dat we bezig zijn met AI in te zetten om het klimaatprobleem aan te pakken. Maar AI heeft vervolgens heel veel energie nodig om rekenkracht te genereren. Ja,
ja, ja. Misschien zou de beste oplossing wel zijn dat we gewoon overal mee stoppen en, en weer met een vuistbijl gaan werken sietsen.
Nou, dat is wel iets om af en toe bij stil te staan.
Ja.
En om te kijken of dat ook zuiniger kan. Dus er zijn onderzoeken die noemen we ook groene algoritme of zo, waarbij echt specifiek gekeken wordt naar kunnen we diezelfde doelen voor de berekeningen ook behalen met iets minder energiegebruik.
Ja. Ja. Oké, heel goed.
Oké. Hey, en nou las ik ergens dat je het vooral leuk vindt om bijvoorbeeld te werken met wat jij dan noemt close to real world simulations. Dat vind ik wel spannend klinken. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
In ons onderzoek, en dan spreek ik voor heel Informatica, dan werken we met een computer. Die moet dan ons helpen die problemen op te lossen. Dat betekent dat we de echte wereld, ja, daar moeten we op een of andere manier vertellen aan de computer hoe dat in elkaar zit. En daar maak je keuzes en modelleren. Dat komt natuurlijk in heel veel wetenschappen voor. We proberen de werkelijkheid te beschrijven op een manier zodat we het beter kunnen begrijpen. En daar kun je heel veel keuzes maken in hoe eenvoudig je het maakt. Als je het heel eenvoudig maakt, dan kun je ook die problemen makkelijker oplossen. Nou, en dat is dus ook al natuurlijk gedaan in de afgelopen 50 jaar. De echte uitdagingen die zitten nu als je dichter bij die werkelijkheid komt.
Ja.
En dat betekent meer details toevoegen over wat er echt aan de hand is. Omdat die oplossingen die je krijgt op basis van zo'n heel vereenvoudigd wereldmodel, die werken niet in de praktijk.
Ja, en betekent dat nou ook dat jullie in jouw onderzoeksgroep heel veel oplossingen uitdenken zonder dat je dat ook echt in de praktijk hoeft uit te proberen, maar dat je dat al in theoretische modellen kunt kijken of dat wel of niet werkt? Of is
nou,
dat te mooi bedacht?
Als je iets echt in de praktijk wil proberen, testen, dan heeft dat heel wat voeten in de aarde.
Ja.
En dat betekent dus dat daar gaat dan heel veel tijd in zitten. En de aanpak die wij hebben gekozen is om extra tijd te stoppen in het maken van een vrij gedetailleerd model.
Okay.
Dat is dus die close to real-time simulator. Ja, ja. En dat is dan eigenlijk de wereld waarin we ons onderzoek doen. Dat betekent dat er nog steeds een stap zal zijn en is op het moment dat we de resultaten hebben en zeggen oké, we zijn klaar met ons onderzoek. We hebben hier echt een fantastische methode om deze problemen op te lossen. Die moeten we nu gaan gebruiken.
Ja.
Nou ja, dan is er dus nog steeds de vraag van oh ja, maar werkt het dan ook echt in de praktijk?
En ja,
dan moet
je
pilots gaan draaien. En de manier waarop ik het liefst werk is samen met bedrijven die inderdaad dat soort pilots willen draaien.
Ja, ja.
Maar dan laat ik het draaien van die pilots aan die bedrijven over.
Okay.
En dan is het dus nodig dat er bij die bedrijven mensen zitten die natuurlijk heel veel van het probleem weten en aan wie ik kan uitleggen wat ik denk dat de oplossingen zijn. En die mensen gaan we vanaf het begin er al bij betrekken om te zorgen dat die simulatoren die we bouwen, dat die ook inderdaad op een goede manier de moeilijkheid van het probleem modelleren.
Ja, klinkt cool hè, Sietse.
Zeker, ja.
Even terugkomend op wat ik grappig vind is dat jij lijkt algoritmes en informatica heel erg met elkaar te verbinden. Kan me heel goed voorstellen, maar misschien toch eventjes interessant om dat uit elkaar te trekken. Want zit er verschil tussen? Of zijn algoritmes voortgekomen uit informatica of is het andersom? Want ik stel de vraag eigenlijk omdat je in industry op dit moment nog wel eens een opvallende tendens ziet dat er gekozen wordt voor het plaatsen van data scientists die met AI bezig zijn buiten de traditionele IT-afdelingen. En hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik kijk er dus vanuit mijn algoritmiek groep naar en dan is wat dichtbij is groter. Maar informatica is natuurlijk heel breed, want dat gaat over hoe zorg je dan. Het gaat over de hele keten van het doordenken van dit soort beslissingen tot het uitwerken hoe dat dan de computer die stappen moet doorrekenen.
Ja.
Tot hoe die software wordt onderhouden, tot hoe de interactie is met de computer en de hardware.
Inclusief de lifecycle aspecten.
Ja, dat kun je ook meenemen. Dat is niet iets wat we nu in de opleiding bijvoorbeeld aandacht aan besteden. Een opleiding informatica natuurlijk in Delft. Maar ja, de hardware hoort wel echt bij, in ieder geval bij het veld van IT.
Maar is dan AI, en als ik AI even een soort verlengde van algoritmes beschouw, is dat dan niet eigenlijk een soort hippe naam voor wat we vroeger informatica noemden? of ben ik nu een vreselijk suffe vraag?
Ja, wat is AI? Ja. Ik denk dat iedereen wel een andere blik heeft op wat AI is. Voor mij is het alles wat bijdraagt aan een intelligent systeem bouwen. En Algoritmen spelen in mijn ogen daar natuurlijk de belangrijkste rol. Want dat is echt waar die intelligentie vandaan moet komen.
Ja, ja.
En dan met algoritme bedoel ik zowel algoritmen die gebruikt worden om te leren. En daar is natuurlijk de data ook heel erg belangrijk.
Ja.
Als algoritmen die gebruikmakend van een model kunnen uitrekenen wat dan optimaal is of robuust in een bepaalde situatie te doen. Maar ja, uiteraard kan dat niet zonder ook al die andere stappen. Dus zonder die software zo foutloos mogelijk te maken en zonder die hardware efficiënt te benutten. En überhaupt ook die hardware moet foutloos werken, zoveel mogelijk. En anders moet daar weer allerlei maatregelen op worden genomen.
Ja.
Dus je kunt geen AI doen zonder de hardware.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik vind dat zelf altijd wel een leuke discussie van lopen we nu met z'n allen achter AI aan en is dat nou allemaal heel erg nieuw? Of is het eigenlijk een nieuw labeltje wat we aan allemaal dingen hangen die we 30 jaar geleden ook al deden? Alleen was de wereld misschien toen iets minder complex? Of waren de mogelijkheden misschien minder groot? Hè?
Ja, er is zeker heel veel veranderd in de afgelopen 10 jaar. Wat natuurlijk heel belangrijk is voor veel wetenschappen, is dat die machine learning methodes nu echt succesvol zijn gebleken. Dus als je maar heel veel data hebt, dan zie je ook dat je daarin patronen kunt herkennen. Dat opeens een apparaat zoals je telefoon, die kan opeens hele intelligente dingen gaan doen.
Ja.
En voor ons heeft dat ook nog heel veel extra meegebracht. Maar ja, ik weet niet of jij nog weet dat je voor het eerst een smartphone had en dat je erachter kwam, verhip, kan die dit ook?
Mm-hmm.
Dat moment, dat hebben nu scholieren ook. En informatica is van een beetje een suffig vak voor van die computernerds die achter zo'n heel groot beeldscherm zitten.
Ja.
Verandert in iets heel hips.
Gevaarlijk terrein, hè? Want daar kom ik wel vandaan.
Ja, ik natuurlijk ook. Ik heb dat gekozen toen het nog suf was.
Nou ja, algoritmen zijn natuurlijk de laatste 10 jaar echt onderdeel van ons leven gaan uitmaken. Bijvoorbeeld Netflix kan bedenken welke serie je hierna wil gaan kijken. Spotify bedenkt wat voor muziek je mooi gaat vinden. En Facebook vertelt je wat voor kleding je morgen wil gaan kopen.
Ik krijg van Zalando altijd aanbevelingen van truien die ik een week daarvoor gekocht heb.
Ja, precies.
Dus er is die nog trui, een wereld, wereld te leren toch? Voor ons.
Nee.
Maar je krijgt er elke dag mee te maken.
Ja.
En het wordt ook steeds beter. Je ziet het ook. Navigatiesystemen die zijn steeds beter geworden. Het houden rekening met files. En het gevolg ervan dat ook scholieren dat zien. En dat als je snapt hoe dat werkt, of in ieder geval er handig mee bent, dan stijgt gewoon je aanzien.
Ja.
En nou, het gevolg daarvan is, 10 jaar geleden hadden we rond de 100 studenten in onze opleiding. En vorig jaar moesten we ervoor kiezen om een maximum in te stellen van 500. Hm. Omdat we het met de staf niet aankonden, zoveel extra studenten hebben gekregen de afgelopen jaren.
Okay.
En wat voor mensen zijn dat? Je bent hoofd van de Algorithm Group van de TU Delft. Wat voor mensen lopen daar rond en wat voor studenten melden zich aan bij jouw groep? Zijn dat allemaal knappe wiskundekoppen die wegdromen met een pina colada in de schaduw van een algoritme? Of wat voor mensen zijn dat?
Die hebben we zeker. Ze organiseren met elkaar wandelingen nu in de duinen. En veel andere dingen kun je eigenlijk niet doen deze tijd.
Ja.
We zien ook dat het heel belangrijk is dat je niet alleen maar puur geïnteresseerd bent in de puzzels die uit die vraagstukken komen die je dan met een algoritme zou kunnen oplossen.
Hm.
Maar dat je ook wat breder kunt kijken, dat je goed kunt praten met de mensen die problemen hebben. Met de mensen uit de energiesector bijvoorbeeld. Ja, we hebben dus van alles wat in onze groep.
Wat ik heel erg merk in de 5, of nou dit is inmiddels alweer de 6e podcast die we maken, dat alle gasten die we tot nu toe hebben gehad het over verbinding hebben. En allemaal heel erg hun best doen om het thema AI op een goede manier voor het voetlicht te brengen. En dat snap ik ook wel, want je moet al die ingewikkelde materie op de een of andere manier goed te begrijpen maken voor de gewone mensen om die connectie te kunnen maken.
Ja, ja, dat klopt. Misschien dat 10 jaar geleden ook wat minder was.
Mm-hmm.
Dus dat we toen vooral aan het puzzelen waren. En ik denk ook dat het te maken heeft met dat op het moment dat je die verbinding aangaat, en dan wil je ook dat je echt wat kunt laten zien wat werkt. Nou, en op dat punt zijn we nu. We kunnen nu wat laten zien wat echt werkt. En dat was 10 jaar geleden toch wel ietsje minder.
Ja.
En ik denk dat ook te zien is nu in wat er gebeurt in het bedrijfsleven. Maar ook in de acties die de universiteit neemt. Dus we hebben nu ook als universiteit ervoor gekozen om bewust die verbindingen te versterken.
Even daarop doorgaan, want dan gaan we even over de harde pegels praten. Ik las dat de TU Delft, die heeft het geld wat voor AI-onderzoek beschikbaar is, hebben ze nu verhoogd, verdubbeld naar 70 miljoen per jaar. En ze gaan ook een groot programma draaien, het IDU-programma. Dat is eigenlijk het Delftse programma voor onderzoek en onderwijs in AI. En er wordt fors geïnvesteerd in nieuw talent en nieuwe labs. En wat gaan we daarvan merken? Waarin vertaalt zich dat nou vooral?
Ja, inderdaad. Ik vind dat echt geweldig. dat de universiteit heeft besloten om 24 van dat soort labs op te richten. En bij zo'n lab moet je voorstellen, dat zijn dan ongeveer 4 promovendi die gedurende 4 of 5 jaar aan één soort hoofdonderzoeksvraag werken.
Dat is wat anders dan een ICAI-lab dan, hè? Even, omdat hier heb je het echt over labs die vanuit de universiteit met overheidsgeld worden gestart.
Ja, we hebben gezien dat het echt heel belangrijk is om AI veel breder uit te dragen dan alleen binnen de informatica, zoals je dat net al zei. Overal, hè, die bedrijven zijn dus natuurlijk het voorbeeld dan. Ook al is het een bedrijf in de energiesector, AI wordt opeens relevant.
Ja.
En dan heb je ook als universiteit de verantwoordelijkheid dat ook studenten die electrical engineering studeren, dat die in ieder geval kunnen samenwerken met AI-onderzoekers. En dan moeten ze er toch iets van afweten.
Ja.
Dus de belangrijkste reden voor die investering is eigenlijk om veel breder in de universiteit AI-onderwijs aan te bieden aan studenten. En dan niet alleen in Delft, maar ook nog betrekken we daarbij dan Leiden en Rotterdam.
Dus dat betekent dat een student die industrial design doet ook met AI-onderwijs te maken krijgt?
Ja, die kan daarvoor kiezen in ieder geval.
Oké, okay, leuk.
En dat wordt gedragen eigenlijk door die labs. Dus we hebben nu 8 van die labs en we willen naar 24. En in ieder van die labs wordt er een verbinding gelegd tussen AI-onderzoekers en onderzoekers in een bepaald domein.
Oké. Okay.
Op dit moment zijn er labs die gaan heel erg in de diepte. Kun je AI gebruiken om materialen te verbeteren of om biochemische processen te begrijpen. Maar er zijn ook labs die gaan meer over de interactie met mensen en ethiek bijvoorbeeld.
Hey, we gaan naar de muziekrubriek.
Ja.
En dan moeten we altijd natuurlijk bij een beetje gaan raden van wat voor muziek houdt dan onze gast, hè, Sietse?
Ik zie hier een piano staan, ik zie een gitaar staan. Dus hebben we te maken met een muziekliefhebber?
Ja, ik hou wel heel erg van muziek, mm-hmm. Maar ik ben niet zo goed op de piano en ik kan helemaal niks op de gitaar. maar ik geniet heel erg van, inderdaad, bij films geniet ik van muziek. Als ik een rondje ga hardlopen, vind ik het fijn om een beetje wat vlottere muziek te hebben. Wat eenvoudiger zou je kunnen zeggen. Ja, in de auto hebben we de afgelopen jaren vooral heel veel K3 en zo geluisterd.
Oh jee.
Okay.
Klinkt lekker.
En wat ik eigenlijk het leukste, voor mij de meest intensieve beleving van muziek is eigenlijk toch op de dansvloer.
Ja.
Oh, wat goed.
En dan ben ik niet zo kritisch als het maar een beetje beweegt en dan voelt het echt heel lekker.
Nou, over filmmuziek gesproken. Ik heb een hele leuke singer-songwriter aan de telefoon, Lara Kroon. Hallo, Lara, ben je daar?
Hi, Sietse. Hallo.
Hey, hallo. Lara bracht in 2018 de plaat At Ease uit met vaak jazzy popliedjes met een vleugje soul. Veelal over de liefde vanuit het perspectief van een stadse twintiger. Lara heeft een liedje geschreven geïnspireerd door de film Her van Spike Jonze.
Oh ja, met Scarlett Johansson.
Ja, en met Joaquin Phoenix. Hier wordt de hoofdpersoon, de eenzame Theodore, verliefd op het besturingssysteem Samantha met de stem van Scarlett Johansson. Lara heeft dit verhaal gebruikt als uitgangspunt voor het liedje dat ze schreef samen met haar vriend Ronald van Berkel. Lara, kun je ons vertellen hoe het liedje tot stand is gekomen?
Ja, zeker. Ja, toen ik deze opdracht van jou kreeg, toen was ik eigenlijk heel erg op zoek naar een uitgangspunt waar ik mezelf ook wat meer in kon vinden. Omdat ik zelf nog niet zo heel veel over dit onderwerp weet. En toen kwamen we op het idee om de film Her te gaan kijken. En het is echt een hele mooie hoek eigenlijk, want het is heel liefdevol gemaakt.
Ja.
En ja, dat...
Het is zonder meer de meest romantische benadering van AI die we tot nu toe zijn tegengekomen in de voorgaande podcasts. Dus,
ja, zeker. Ja, ja omdat heel vaak natuurlijk eigenlijk de enge kant ook wordt benaderd. En wat is er inderdaad romantischer dan een liefde tussen een operating system en een mens?
Ja. Ja, en wat de link met de werkelijkheid kan zijn, is dat er inmiddels ook zorgrobots zijn die door middel van AI een praatje kunnen maken en op die manier oudere gezelschap kunnen houden. En nou schetst deze film natuurlijk wel een heel romantisch beeld, maar het is in die zin toch best relevant en actueel.
Ja, zeker. Ja, als het eenzaamheid tegen kan gaan, dan is dat alleen
precies,
maar mooi.
Precies, ja. Ja. Ronald, jouw vriend waarmee je het liedje hebt geschreven, die zit naast je.
Klopt,
toch?
Ja. Ja, want eigenlijk toen ik dit onderwerp kreeg, toen gingen er bij mij niet zo heel veel lijntjes lopen, maar bij Ronald wel wat meer.
Ah, interessant. Vertel eens, Ronald, welkom.
Ja, hi, Sietse, hi.
Wat voor belletjes gingen er bij jou rinkelen? En ik begreep dat er ook een heel leuk muzikaal idee achter zit, toch?
Nou ja, eigenlijk, er zijn veel invalshoeken die wel voorbij schoten, maar op een of andere manier kon ik het naar de muziek toe vertalen. Mm-hmm. En sowieso was het een hele leuke opdracht om het ook zo een keertje te benaderen, een nummer maken. Dus wat we bijvoorbeeld in het nummer hebben gedaan is er zit in het begin, hoor je dat al meteen, een heel repeterend thema in wat door synthesizers gespeeld wordt en waar we een virtuele viool in hebben gemixt. En we wilden eigenlijk in het nummer zeg maar de menselijke kant en de artificiële kant samen laten komen.
Ja, ja.
Dus dat repeterende thema, dat staat eigenlijk een beetje voor die computer, voordat ja, het is bijna niet leuk om alleen daar naartoe te luisteren. Dus moet natuurlijk menselijkheid tegenover en dat hebben we geprobeerd te doen met gitaar en piano, wat we dan weer heel lui speelden om dat een beetje te benadrukken. En ja, bijvoorbeeld in die film Scarlett Johansson's personage, dat struggelt een beetje met of haar gevoelens die ze krijgt, of die dan echt zijn of dat die geprogrammeerd zijn om mensen op hun gemak te stellen. En hebben we ook in de muziek een beetje willen laten terugkomen. Dus in het tussenspel gaat dat thema weer, dat verandert en daar gebeurt een beetje wat mee. Dus ja, we hopen dat dat te horen valt. Dat was ons uitgangspunt in ieder geval. Ja. En het einde is misschien wel leuk. Ja, dat spreekt voor zich. Maar ja, op een gegeven moment, zo'n computer kan ook maar zoveel aan. Dus we hopen, ja, zonder te veel te verklappen, het einde, dat vonden we leuk om zo te doen.
Oké, nou maak je me heel erg benieuwd. Nou, laten we gaan luisteren. Maar niet voordat ik jullie uitvoerig heb bedankt. Dus dank jullie wel.
Ja, geen dank.
Lara Kroon en Ronald van Berkel. We gaan naar jullie liedje luisteren. Hoe heet het eigenlijk?
Sam.
Hier is het liedje Sam.
A horrible thought that his feelings have got are to some show.
erg grappig, dat eindje. Dit was het liedje Sam van Lara Kroon en Ronald van Berkel. Gebaseerd op de film Her van Spike Jonze.
Ja, dat is mooi.
Ja, mooi hè? Ik vind het zo'n toffe stem die ze heeft.
Ik vind het leuk dat we iedere keer toch weer een singer-songwriter hebben die zo'n liedje schrijft over AI.
Ja, dat is bizar hè, dat ja, gewoon dat is, weer lukt.
Heel leuk.
Wat vond jij van de invalshoek?
Ja, ik vind het fijn als ik helemaal alleen ben om naar liedjes te luisteren waar een verhaal in zit.
Ja, oké. Okay.
En dat vind ik hier ook heel mooi, dat je dat terug hoort.
Nee, ik vind het een heel mooi thema. Ik weet niet hoe realistisch het is om zo'n besturingssysteem verliefd te laten worden op een mens.
Nou ja, als je de film ziet, dan komt het heel geloofwaardig over, hoor.
Klopt, ja. Daarom
ik
is
vond
het een
hele, ik vond het een hele interessante, realistische film. Dat ik dacht van, ja. We gaan naar een vraag over je vakgebied, Matthijs. Als je nou naar de veranderingen in de afgelopen 10 jaar kijkt in je vakgebied, wat zijn dan de meest bepalende en wat waren daarvoor de triggers? Ging het dan vooral om betere en snellere hardware, zoals we bijvoorbeeld vorige week zagen in het gesprek met Bram van Ginneken van Radboud UMC? Voor hem en zijn team was de rekenkracht die toegenomen was van computers toch echt wel bepalend? Of gaat het bij jouw team om andere dingen, zoals hele nieuwe algoritmes of nieuwe AI-technieken? Wat zijn de triggers?
Ja, dat van die hardware herken ik wel. Maar het is vooral, denk ik, in combinatie met heel veel data die er nu is en algoritmes die dan efficiënt gebruik kunnen maken van die hardware en die data.
Okay.
Dat heeft wel tot doorbraken gezorgd. En dan ten tweede, wat ik natuurlijk net al aanstipte, dat we nu opeens veel meer studenten hebben. Dat heeft voor ons ook echt een enorme impact. We kunnen nu ook onderzoek echt de beste studenten kiezen, die dit natuurlijk ook willen. Ja, dat maakt uit dat we eigenlijk veel meer onderzoek kunnen doen.
Want daar is echt wat in veranderd bij jullie.
Ja, dat heeft. We kunnen echt een stuk groeien daardoor. En dan tot slot, wat ik ook wel zie als we het echt over het onderzoek hebben, is dat collega's in binnen- en buitenland nu veel meer gericht zijn op het goed delen ook van de implementaties van hun algoritme. En dat maakt het wat makkelijker om methodes die er al zijn met elkaar te vergelijken en dan uiteraard met de nieuwe ideeën te vergelijken.
Dus dan doel je op het feit dat onderzoek steeds meer open wordt?
Ja, ja.
Ja, ja.
Dat zie ik echt gebeuren en ik zie ook direct eigenlijk het nut daarvan. We kunnen echt veel beter de volgende stappen daardoor maken.
Ja, dus dan bouwen volgende onderzoekers bouwen in hun onderzoek weer voort op wat andere onderzoekers al gedaan hebben.
Eigenlijk. Ja, dat was natuurlijk altijd al zo. Ja. Je bouwt er altijd al voort op de ideeën van anderen. Maar nu kun je gewoon echt met de code van anderen aan de slag. En dan met als doel natuurlijk als een soort wedstrijd om laten zien dat jouw code beter is dan die van iemand anders.
Het is makkelijker meters maken dan.
Ja, ja.
En nou las ik op je blog dat je ongeveer een jaar geleden voor de eerste keer promotor was bij de promotie van een van je studenten. Het lijkt me natuurlijk een hele bijzondere gebeurtenis. En kun je nou eens uitleggen aan onze luisteraars, wat is nou het verschil als je als onderzoeker co-promotor bent? Want dat ben je al vaker geweest. En promotor, is dat nou gewoon een erekwestie in je vak of speelt er andere dingen een rol?
Ja, de eerste keer dat ik co-promotor was, is inderdaad al flinke tijd geleden. En die eerste keer was wel echt een groot verschil met hoe dat nu gaat. Want toen keek ik echt nog de kunst af van de promotor. Van hoe begeleid je eigenlijk zo'n student als die vastzit bijvoorbeeld? Nou, dat is dus niet door hem te helpen met oplossingen, maar door de juiste vragen te stellen. Nou, dat had ik niet zelf bedacht.
Ja,
dat zag ik gebeuren en toen dacht ik, dat is een goede manier.
Ja.
Maar eigenlijk vanaf de tweede kreeg ik al veel meer de verantwoordelijkheid voor de begeleiding gedurende die 4 jaar dat een promotie meestal duurt. En dan was steeds meer en meer de promotor, die had meer een formelere rol dan een echte inhoudelijke rol.
Ja, ja.
En dus het verschil in die laatste stap, dat ik nu echt promotor ben, dat is dan toch eigenlijk een erekwestie.
Ja, maar daar is helemaal niks mis mee, denk ik. Misschien een beetje een zijvraagje, maar is er in jullie universiteit ook een tendens te zien dat er steeds meer studenten ook uit het buitenland komen en dan ook van buiten de EU?
Ja, dat gebeurt zeker. Een deel van die toename van het aantal studenten komt ook door studenten uit het buitenland. Ik denk dat dat voor een deel komt door de Brexit. Dus voorheen waren de universiteiten in Engeland erg in trek.
Maar dat effect merk je nu al?
Ja, sinds 2 jaar geleden denk ik al, sinds het duidelijk werd dat het echt gaat gebeuren, die Brexit. En ook nu natuurlijk zijn de Verenigde Staten en universiteiten daar veel minder in trek. Dus met name Aziatische studenten voelen zich daar niet meer welkom. En die gaan dus op zoek naar alternatieven. En dan blijkt Delft toch best een van de geschikte alternatieven te zijn.
Ja.
En zie je dan ook dat goede Nederlandse masterstudenten een beetje denken van ik ga lekker voor een goede baan en laat die promotie maar aan iemand anders?
Nee, ik denk niet dat zij dat op die manier zien. Dus daar maak ik geen verschil. Het is wel zo dat we nu zo aan het groeien zijn dat we gewoon beide type studenten, zowel binnen als buitenland en laten we in de industrie willen als studenten die het onderzoek in willen. Al die type studenten, die willen we graag en die kunnen we ook goed opleiden.
Oké. Ik denk dat we een beetje aan het eind van ons gesprek zijn gekomen.
Ja.
Ik vond het hartstikke, hartstikke leuk en leerzaam, Matthijs. Dank je wel.
Nou, graag gedaan.
Ik zei het al aan het begin, op 3 november... Ja, 3 november wordt een hele belangrijke dag voor AI. Want dan organiseert de Nederlandse AI-coalitie 's morgens een interessante Tech in AD online event over AI in de energie- en industriesector. Aanmelden kan op de Nederlandse AI-coalitie website, dat is nlaic.com. En ja, 3 november, dat wordt een drukke dag voor AI-liefhebbers, want dan start ook het AI in Practice online education programma, waarin elke week 1 of 2 IKAI Labs centraal staan. Het is een gratis programma dat bestaat uit 2 cursussen waarin je leert om de achtergronden van AI te begrijpen en waarin deelnemers uiteindelijk naar huis gaan met een plan voor de invoering van AI in hun eigen organisatie. Hartstikke leuk programma, boordevol info over AI in de praktijk. Dus aanmelden, zeg ik. En dat kun je doen op de edx-site, edx.org. En dan zoek op AI in Practice. Dat was het weer voor vandaag. Sietse, het was me waar genoegen.
Insgelijks.
Matthijs, dankjewel voor het fijne gesprek. Tot volgende week. Dit was Snoek op Zolder. Snoek.